Romeinen 5. We gaan de eerste 11 versen met elkaar lezen. En daarna lopen we het nog eens stapvoets door. Dan staan we erbij stil. Maar eerst maar even voor het verband en voor de samenhang. Alle 11 de versen. In mijn Bijbel staat daarboven de vrucht der rechtvaardiging. Ik denk dat het moet zijn de vrucht der rechtvaardigmaking, maar daar komen we zo wel op. Het begint met wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God. Door onze Heere Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade waarin wij staan. En roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En niet alleen hierin, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Daar wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt. En de volharding beproefdheid. En de beproefdheid hoop. En de hoop maakt niet beschaamd. Omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest. Die ons gegeven is, zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven. Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. En dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God, door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Nou, dit gedeelte, dat volgt op hoofdstuk 4. En dat is logisch, dat heb je met hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. Hoofdstuk 4 gaat over het geloof van Abraham. En Paulus gaat dan in hoofdstuk 5 in één keer over op wij dan. Gaat het over ons, over onszelf. Abraham leefde niet onder de wet, maar onder de genade. Hij had een persoonlijke relatie met God. En Abraham is daarom ook voor ons tot voorbeeld. Ik lees nog een keer de eerste vers. Daar staat: wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Paulus begint in dit hoofdstuk, in dit eerste vers, met een constatering, met een feit. Het lijkt alsof hij het uitroept. Het sterven van de Heere Jezus aan het kruis en zijn opstanding zijn het bewijs. We hebben niet meer onze zondige positie, maar we zijn in Christus rechtvaardig voor God. Zijn wij rechtvaardig uit onszelf? Nee. Kunnen wij rechtvaardig worden uit onszelf? Ook niet. Als je gelooft dat je rechtvaardig leeft, omdat je goed leeft, ben je dan rechtvaardig? Ook niet. Er staat gerechtvaardigd, dat is rechtvaardig gemaakt. En als je opzoekt wat dat betekent in het woordenboek, rechtvaardigen, dan staat dat billijken, verantwoorden, verdedigen, maar ook heiligen, apart gezet, afgescheiden, een nieuwe positie, uit het geloof, en dat niet uit onszelf. We hebben een nieuwe positie gekregen. Uit het geloof staat er. Als je dat opzoekt, bijvoorbeeld in Lucas 18, dan gaat het over de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. En u kent het wel. Daar staat, u mag het opzoeken, maar ik kan het u ook voorlezen. Lucas 18, vers 6, daar begint het. En de Heere zei: hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot hem roepen? En laat hij hen wachten? Ik zeg u dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch als de Zoon des Mensen komt, zal hij dan het geloof vinden op aarde. Hier wordt gesproken over uitverkorenen en er wordt gesproken over het geloof. Uitverkoren zijn heeft met je positie te maken. En blijkbaar kunnen we dat niet zelf bewerken. Waarom is dat dan door Jezus en niet door onszelf? Als je nog even teruggaat naar de doop van de Heere Jezus, door Johannes de Doper, dat kun je vinden in Lucas 3, vers 21, daar staat, en het geschiedde, terwijl al het volk gedoopt werd, dat toen ook Jezus gedoopt werd en in gebed was, de hemel zich opende. En de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op hem neerdaalde. En dat er een stem kwam uit de hemel. Gij zijt mijn zoon, de geliefde. In u heb ik mijn welbehagen. Hier zegt God met nadruk dat hij zijn welbehagen heeft in zijn zoon. Nou, samenvattend. Onze nieuwe positie is, wij zijn gerechtvaardigd in de Heere Jezus, Gods Zoon, want in hem heeft de Vader zijn welbehagen. Het gevolg is vrede met God, zoals we gelezen hebben. De vrede van God is wat anders. Dat is een gemoedstoestand. Een gevoel, een ervaring, die afhangt van onze dagelijkse relatie met God. Maar dit is vrede met God, onze positie. Eens en voor altijd zijn we rechtvaardig voor God door het geloof in het volbrachte werk van de Heere Jezus. En zelf kunnen we daar niets aan toevoegen of aan bijdragen. Vers 2 gaan we lezen. Daar staat, door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade waarin wij staan en roemen. In de hoop op de heerlijkheid Gods. Wij staan in de genade. Dat is onze nieuwe positie. De toegang tot die positie hebben wij verkregen door onze Heere Jezus Christus. En verbonden aan die genade, aan onze positie, is de hoop op de heerlijkheid Gods, zoals we gelezen hebben. In hoop, hopen in onze dagelijkse gang van zaken, ons dagelijks leven, dat heeft iets onzekers. Maar Bijbelse hoop is anders. Bijbelse hoop is met zekerheid verwachten. We verwachten met zekerheid de heerlijkheid Gods. In de Hebreeënbrief, het 11e hoofdstuk, waar het gaat over de geloofsgetuigen en over geloven, daar staat, het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Hier is niets onzekers aan. Dit is allemaal zeker. Dat geldt ook voor onze hoop op de heerlijkheid Gods. En daarin roemen wij. Genade, dat is onverdiend. En roemen, als we het hebben over roemen, dan denk ik wel gauw aan een spreekwoord of een gezegde. Eigen roem stinkt. Het wordt vaak bij elkaar gebruikt. Hier wordt het ook samen gebruikt. En roemen heeft niets met trots te maken. Of met eigen verdiensten. Roemen wil zeggen verheerlijken, prijzen, lofzingen. God de eer geven. En gelukkig hangt het niet af van ons trouw of van ons volharden. We hebben de toegang, staat hier. De praktische toegang tot de heerlijkheid Gods, die hebben wij ook nu al. Als we lezen in Hebreeën 10, vers 19, ook een bekend gedeelte. U mag het opzoeken, maar ik kan het u ook voorlezen. Daar staat, daar wij dan broeders, ook zusters, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus, langs de nieuwe het levende weg die hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is zijn vlees, en wij een grote priester over het huis Gods hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij die beloofd heeft, is getrouw. Hier kom je woorden tegen als verzekerdheid, vasthouden. Het is allemaal zeker en het hangt niet af van ons, maar het hangt af van Hem die beloofd heeft. En Hij is getrouw, zoals hier staat. En dit geldt nu al. Niet straks, straks helemaal, maar nu al. We mogen nu al het heiligdom ingaan. In onze momenten met God zelf. Vers 3. Daar staat: en niet alleen hierin, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Daar wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt. En de volharding beproefdheid. En de beproefdheid hoop. En hoop in de betekenis van vertrouwen. Zeker weten. Tussen Egypte en Kanaan ligt de woestijn. De verdrukking, de beproeving. De woestijn heeft niets te maken met de verlossing. Israël was verlost toen ze uit Egypte gingen. Maar de woestijn kwam wel, voordat ze in Kanaan waren. En zo is het met ons ook. In de woestijn leren we ons kennen. In de verdrukking en in de beproeving. Onszelf kennen, maar ook de Heere God kennen. En onze afhankelijkheid van Hem. Toen ik me voorbereidde, moest ik toch weer denken aan Matteüs 14, de storm op het meer. Ik heb daar iets over geschreven in Gemeenteleven. In ons leven komt storm. Dat weten we zeker. Dat hebben we al ervaren. En als we het niet ervaren hebben, dan komt het wel. Dat hoort erbij, of we nou willen of niet. Soms door mensen, soms door omstandigheden. En we kunnen op heel veel manieren, door heel veel oorzaken, in zwaar weer komen. Soms ook door eigen schuld, soms ook niet. En in de geschiedenis waarin Petrus over het water loopt tijdens de storm op het meer, is er geen sprake van eigen schuld. Jezus weet dat de storm komt. En Hij brengt hen daar bewust in. Hij dwingt zijn discipelen in het schip te gaan. Dat had Hij ook niet kunnen doen. Maar de storm van tevoren kunnen bedwingen. Maar dat deed Hij niet. En de discipelen die zwoegen de hele nacht. Van het vallen van de avond tot de morgenstond. Maar Hij is wel bij hen. In de storm. Ze zijn bang dat ze Hem niet zien. Ze herkennen de redding niet. En de redder niet. En vaak onderkennen wij het gevaar niet. En vaak zien we dan ook de redding niet. Leander Jansen die begon zijn preek met over de preek over Jozefat, dat Jozefat orde op zaken stelde. En daarna zag hij het gevaar. En hij onderkende het gevaar wat op hem afkwam. En toen zocht hij zijn hulp bij de Heere God. En de Heere bewerkte de overwinning. En zo gaat het in ons leven ook. En dit deed me denken aan een vers uit Psalm 46. Wees stil en weet dat ik God ben. Bij verdrukking kan het gaan om beproeving. Van God. Het kan ook gaan om verzoeking door de duivel. Na de doop van de Heere Jezus en de bevestiging van God de Vader, deze is mijn zoon, kwam de verzoeker. In Petrus, in 1 Petrus 5, daar staat, ook een bekend vers, werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Word nuchter en waakzaam. Even kijken. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Hier staat ook met nadruk uw tegenpartij. Niet een tegenstander, maar uw tegenpartij. En zoekende wie hij zal verslinden. Niet of er iemand te verslinden is, maar wie hij zal verslinden. Dit betekent dat je zelf heel waakzaam moet zijn. Weerstaat hem, vast in het geloof, wetende dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. We zijn niet de enige die dat overkomt. Het hoort erbij als je een christen bent. Als je God wil dienen. Nuchter en waakzaam horen bij elkaar. En dat doet weer denken aan de geestelijke wapenrusting. Uit Efeze 6. Dat begint met stel je dan op. Met andere woorden, wees nuchter. En dan komt waarheid en gerechtigheid. We kennen het rijtje wel. Nou, nog even herhalen wat we nu gehad hebben. We hebben het gehad over verdrukking, over volharding, over beproefdheid, over hoop. En nu komt niet beschaamd in vers 5. Daar staat, en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Op de Heere Jezus daalde de Heilige Geest neer toen hij zich liet dopen. En vervolgens kwam de verzoeker. En door de kracht van de Heilige Geest kunnen ook wij in de beproeving en in de verzoeking stand houden. En de verzoeker weerstaan. Die hoop geeft ons zekerheid. Bij de doop van de Heere Jezus werd bevestigd dat hij de Zoon van God was en wie God zijn welbehagen had. Er is nog een situatie waar het gebeurde. Het eerste was toen de Heer Jezus zijn loopbaan begon, bij zijn doop. De tweede keer was het voordat hij naar het kruis zou gaan, bij de verheerlijking op de berg. In 1 Johannes 4, daar schrijft Johannes, de apostel der liefde, over het beproeven der geesten. Hij schrijft in vers 4, gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen, want hij die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Een volgend stukje over de werking van Gods liefde in ons, daar staat, hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon heeft gegeven in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. God heeft het gedaan. Hij heeft ons opgezocht. Nou, dan vers 6, daar staat het volgende. Zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven. Wij weten zeker dat Christus in onze plaats is gestorven, toen wij nog zwak of krachteloos waren. Uit onszelf niet rechtvaardig waren voor God. Want onze zondige positie en onze zondedaden stonden in de weg. Het is buiten ons om gebeurd. Toen wij nog met onze rug naar God toegekeerd stonden. Romeinen 5 vers 6. Daar gaat over wat God gedaan heeft voor ons. In Romeinen 6 vers 5, die twee versen worden vaak in verband met elkaar gebracht. Daar staat, want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zijn wij het ook met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Als je dat leest in de Statenvertaling of in de herziene Statenvertaling, daar staat, want als wij met hem één plant zijn geworden, dus gelijk gemaakt met hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit is onze positie. We zijn gestorven met hem. Nou, hoe zit het met de tijd? Oh, gaat wel goed. Vers 7. Het is altijd moeilijk plannen als je achter je bureau zit. Vers 7, daar staat: want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven, maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Wij mensen hebben de neiging om onderscheid te maken tussen mensen die rechtvaardig zijn en goed zijn. De een is nog iets beter of iets slechter dan de ander. En wij vergelijken onszelf daar een beetje mee. Maar in hoofdstuk 3 hebben we gelezen dat er niemand goed is. Ook niet één. En Gods liefde, God kwam in zijn liefde naar ons toe toen wij nog zondaren waren. Er was niets goed aan ons. En toch heeft hij ons opgezocht. Dat is bijzonder, want zo zetten wij niet in elkaar. Vers 9. Het laatste stukje gaat wat vlugger. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. Ons behoud wordt gegarandeerd. Dat is zeker. Daar is geen twijfel meer over. En als je deze verse leest, dan zie je dat eigenlijk weergegeven in een drietrapsraket. Een rare uitdrukking, maar het zijn drie stappen. De eerste stap is: God zocht ons in zijn liefde op toen wij nog zondaren waren, om ons te redden in onze verlorenheid. En stap 2 is: God behoudt hen die gerechtvaardigd zijn door het bloed van zijn zoon. De liefde alleen is niet voldoende om gered te worden, want zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Het bloed is nodig. Het kruis was nodig. En het derde: vanuit die verzoening mogen we leven en maken wij onze behoudenis waar en wordt het ook bevestigd. In vers 11 daar staat: en dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Dat hebben we niet alleen maar te danken aan Gods liefde en genade. Wij roemen niet alleen in wat God doet, maar ook in God zelf, in wie hij is. Het is mooi als je dat ook beseft en ervaart in je dagelijks leven. Even vooruitkijken naar Romeinen 8, een bekend hoofdstuk. Ik weet nog niet wie dat gaat behandelen, maar dat zien we nog wel. Romeinen 8, vers 15, ook een bekend. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. Vader is een titel. Abba is een naam. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God. Mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Eigenlijk is het hele gedeelte wat we gelezen hebben hierin samengevat. Het is heel mooi als je dat beleeft, ook in de relatie met onze hemelse Vader, waar we veilig zijn, waar het vertrouwelijk is, waar geen geheimen zijn, waar we alles mogen zeggen. Abba, Vader. Dat las ik in dit stukje. Dat wil ik graag met u delen.